Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u weer luistert. We hebben elke woensdagavond een stukje kerkgeschiedenis gedaan. Nu op deze laatste woensdag van het jaar een beetje anders. Het is wel kerkgeschiedenis eigenlijk, omdat het gaat over een man die ook in onze plaatselijke christgereformeerde kerk van Urk veel heeft betekend. Vooral ook bij het ontstaan van de kerk. Jan Bakker. En in het jaarboekje, een oud jaarboekje van onze kerken van 1896, is een verhaal opgenomen van zijn eerste zeereis, want Jan Bakker was een visserman. Het gaat vanavond dan over zijn geschiedenis, zijn eerste en zijn laatste zeereis. Als u wel eens op Urk bent geweest en het vissersmonument hebt bezocht, dan ziet u daar vele namen van mensen staan die in de wateren zijn omgekomen en daar een graf hebben gevonden. En daar vindt u ook de naam van Jan Bakker, die verdronken is in 1910. De geschiedenis van ons voorgeslacht is beschreven door Johanna Martens in een prachtig boek, getiteld Arm en toch rijk. En met haar toestemming en met hartelijke dank lees ik daar nu wat uit voor. En Johanna is een dochter van Wilhelmina Post. En Wilhelmina Post was een nicht van mijn moeder, Tini Post. Zo zit het in elkaar. Maar dan eerst iets over zijn eerste zeereis, zoals hij dat zelf beschrijft, in een jaarboekje van onze kerken. Het spreekwoord zegt: wie bidden wil leren, moet op zee verkeren. Ik wil in verband met dat spreekwoord iets mededelen van hetgeen ik in mijn jeugd heb ondervonden, namelijk in 1852. Ik was toen 10 jaar oud en had reeds 2 jaar met mijn vader gevaren om het visserswerk enigszins te leren kennen. Nu kwam in de winter van 1852 een schipper, mijn oom, mij huren om met hem en zijn knecht te gaan varen. Ik werd verhuurd voor enkel de kost. Daar het nog in januari was, gingen wij voorlopig alleen maar in de Zuiderzee vissen naar panharing. Het was toen een zeer schrale tijd en velen op ons eiland hadden nauwelijks eten. De levenswijze van toen zal ik maar niet schetsen. Trouwens, het vissersleven geeft over het algemeen geen ruim bestaan. Het is ook al niet beter dan in de dagen van de discipelen. Die konden dagen en nachten vissen zonder iets te vangen. En zo ging het ook ons. Het gebeurde ons ook wel dat ons eten bestond uit vis die zomaar op het vuur was gebraden, zonder er olie bij te gebruiken. Want die hadden wij, volgens onze armoede, niet aan boord. Ik mag daarom dus ook wel met de schrift zeggen: een kolenvuur en vis daarop. En dan bij die vis een droog stuk brood. Daaruit bestond vaak ons ontbijt. Ik was kok en moest dus voor het eten zorgen. Het schip waarop ik verkeerde was zo bouwvallig en oud, zeker meer dan 40 jaar, dat ik toen het maart werd en wij de Noordzee in moesten, bezwaar maakte er op te blijven. Toen ik mijn moeder vertelde hoe gebrekkig ons vaartuig was, hoe de zeilen en touwen versleten waren en hoe het op menige plaats met zeildoek dichtgespijkerd was, zei het de schipper dat zij het niet op haar verantwoording wilde en durfde nemen een zo jong kind aan zulk een schip mee te geven. Maar de schipper wist hen goed te bepraten, dat God ons toch overal kon bewaren en dat niemand voor zijn tijd zou sterven, enzovoort, enzovoort. En er werd eindelijk in toegestemd dat ik de reis zou meemaken. Op maandag 16 maart, 's morgens om 3 uur, werd ik gewekt. En na afscheid van mijn moeder te hebben genomen, verliet ik de ouderlijke woning. Enige minuten later verlieten wij de haven van Urk. Met mooi, zacht weer en oostenwind voeren wij voorbij Enkhuizen, Medemblik en Wieringen en kwamen zo in de zeehaven van het Nieuwe Diep. De volgende morgen, 17 maart, voeren wij die haven uit en liepen met oostenwind de Noordzee in. Toen wij buiten alle gronden waren, zetten wij koers naar het noorden. 6 uur lang stevenden wij in die richting en wierpen toen de netten uit. En eer het avond werd, hadden wij 400 pond vis gevangen. Dat wij wel gemoed waren over zo'n goede vangst, hoef ik zeker niet te zeggen. Maar onze blijdschap zou spoedig beproefd worden, want wat gebeurde? De wind stak op en werd al sterker en sterker. En we waren zo ver in zee, dat er geen mogelijkheid was nog voor de dreigende storm binnen te komen. Nu herinner ik mij de woorden, God moet ons bewaren. Zo gingen wij de donkere nacht in. We moesten het zeil verminderen en 's avonds om 8 uur zat de reef reeds in het zeil. De wind bleef nog steeds oost en de zee verhief zich al meer en meer en in de donkere nacht scheen het alsof de zee van vuur brandde. De schipper begon te vrezen dat het zeil het niet lang meer zou uithouden, maar zou wegslaan. En dan zijn we zeker weg, voegde hij erbij. Golven als bergen rolden over het schip, zodat we wel konden getuigen met Psalm 107, vers 13 berijmd, nu ziet men het schip de lucht, dan weer de afgrond naderen. O, welke angst vervulde toen mijn jeugdig hart! Ik riep gedurig in mijn ziel dat de Heere mij toch mocht bewaren. Zo duurde het tot 3 uur in de morgen en ik hijgde naar het morgenlicht. En hoewel andere schippers van ons eiland de netten hadden opgehaald en naar de kust terugkeerden, durfde mijn schipper zelfs niet ondernemen, ook uit vrees dat het zeil zou scheuren. Hij hoopte dat tegen de morgen de wind wat kalmer zou worden en sprak de knecht en mij goede moed in, zeggende, het zal wel goed gaan. En daar wij 's avonds niet gegeten hadden, stelde de schipper voor dat wij iets moesten gebruiken. Hoeveel behoefte mijn lichaam ook aan enig voedsel had, ook omdat het vreselijk koud was, toch belette mij de angst en de nood waarin we verkeerden iets te gebruiken. Die angst en vrees namen nog toe toen de knecht tot de schipper zei, dat zal wel de laatste keer zijn dat we eten. We zullen nu wel gauw een prooi van de vissen zijn. En de schipper antwoordde daarop even onverschillig, nou, dan zullen we maar een flink stuk boter in deze reis doen, want anders is die straks ook weg. En juist toen die twee zich zo lieten horen, terwijl ik zo diep bedroefd was, kregen we een zo zwaar stuk water over het dek dat alles kraakte. In het eerste ogenblik dacht ik dat we met dat gekraak naar de diepte zouden gaan en weg waren, maar spoedig bleek het tegendeel. Het schip was wel zwaar lek geslagen, zodat we met alle macht aan het pompen moesten. De lieve dag brak aan. O, wat zag ik toen met veel dankbaarheid op die lieve zon die de Heere over bozen en goeden doet opgaan. Echter, in plaats dat de wind minderde, stak de storm nog heviger op. Wij trachten toen de netten binnen te krijgen en met een weinig zeil dreven we naar de Hollandse kust. De schipper stond nog altijd aan het roer en de knecht moest bij de pomp blijven. Als het schip nog meer lek wordt, riep de knecht, dan houden we het niet klaar. En inderdaad begon de zee nog al meer te koken. En als ik de elementen en vooral dat blauwe water aanzag, dan werd het in mijn ziel al banger en banger. Ik stelde mij enige mate voor wat het zou zijn, indien ik zo kwam te sterven. Het schip werd intussen al sterker en sterker door de zee gebeukt, zodat het ook aan de voorsteven lek werd en wij vreesden dat dit scheepsgedeelte zou bezwijken. Nu werd het roer vastgezet en de schipper met zijn knecht gingen beiden aan de pomp, terwijl intussen met het weinige gereedschap dat we hadden de voorsteven zo goed mogelijk werd vastgezet. Alles op en in het schip werd door de woeste zee door elkaar geslagen. Gelukkig kwam de pomp weer lens. hoewel ons lichaam grote behoefte aan wat warm eten en drinken had, was dit onder deze omstandigheden niet te bekomen. Nu eens onder en dan weer boven water en niet al te best zeemanspak gekleed, had ons lichaam veel te doorstaan. En meer nog, dat het sterk vroor. Door hard werken werd die koude enigszins getemperd. Onder al die ellende bleef ik steeds zuchtende dat God mij toch genadig mocht zijn, en ik riep gedurig, beschoon mij toch naar uw goede tierenheid. Zo bleven wij zwalken totdat wij donderdagmorgen 12 uur land zagen, en toen we weinig nader kwamen, bemerkten wij dat het Katwijk was dat we naderden. Maar het ene leed scheen op het andere te volgen. Daar merkten wij dat het zeil begon te scheuren. De kust in het gezicht en nu misschien nog weer zee indrijven? Haastig streken wij het zeil. Het werd zo goed mogelijk gebonden en gemaakt en zo kwamen wij ook deze vrees te boven. Juist toen wij met dit karwei bezig waren, kregen we voor het eerst een schip in het zicht. Dat wel moet hebben gezien dat wij de zeilen streken, maar zich zeer vlug uit ons gezicht maakten. Zachtkens dreven we intussen voorwaarts, maar onze hoop werd spoedig alweer zwaar beproefd, want wij bemerkten dat het schip vol water liep. Haastig werd het roer vastgezet, ijverig werd er gepompt en naar het lek gezocht. Het lek werd gevonden, maar de schipper kon, meende hij, er niet bij komen, want het lek zat in de kimmen van het schip en door het vele water waren die niet te bereiken. Toen commandeerde de schipper dat het schip zo gericht moest worden dat het water er aan de andere zijde weer moest uitlopen. Daardoor verloren wij zoveel water dat de schipper met zijn uitgestrekte arm het lek kon bereiken om dit te stoppen. Nadat dit zo goed mogelijk verricht was, konden wij weer koers zetten en waren we in de namiddag tegenover Scheveningen. Maar daar er te Scheveningen geen haven is, moesten wij verder varen om de Maas op te komen en zo Rotterdam te bereiken. Tegen 7 uur in de avond waren wij aan de mond van de Maas. En aangezien het zeer donker was en de rivier de Maas ons onbekend, voerden wij de rivier niet op, maar gingen onder het eiland Rozenburg nabij Den Briel aan ten anker. Het gevaar waarin wij zoveel dagen en nachten hadden verkeerd was thans, nu wij op veilige ankerplaats lagen, voorbij. Door honger en koude was ons lichaam uitgeput. Wij gingen dus allereerst naar enige brandstof zoeken, en hoewel bijna alles aan boord door en door nat was, gelukte het ons toch nog zoveel bijeen te krijgen dat wij enig vuur konden ontsteken, om onze bovenkleren, die aan ons lichaam bevroren waren, ontdooi te krijgen. Daarop wilden we ons van droge kleren voorzien, maar het bleek dat onze plunjezakken al even nat waren als wij. Wij moesten dus in onze door en door natte kleding blijven zitten. Hoe is het mogelijk dat het lichaam al die ellende kon doorstaan? Nu wilden wij, nadat we wat rijst gegeten hadden, wat slaap zoeken, maar geen deken noch kussen was meer aan boord. Zo zaten wij op 20 maart bij zeer felle koude en in natte kleren op de planken. Wat te doen? Wij namen een stuk oud zeil en wikkelden met ons drieën ons daarin, om zo elkander te verwarmen. Zo sleten wij die nacht door voor Den Briel. Reeds vroeg in de morgen waren we weer op het dek, om toch maar weer heel vroeg naar Rotterdam te kunnen opvaren, ook omdat wij geen vuur meer konden maken. Eerst zagen we even of wij de bunnen, waarin de gevangen vis geborgen wordt, nog bezaten. Gelukkig waren die gespaard gebleven. O, wat waren we daarover verblijd, want we hadden geen cent aan boord. Spoedig was het anker opgehaald en gingen wij voorbij Zwarte Waal, Vlaardingen enzovoort tot aan Pernis. Maar eer wij Pernis bereikten, trof onze nieuwe teleurstelling. De giek van het zeil brak stuk. Daarom liepen wij maar te Pernis binnen. Hoe stonden de medelijdende inwoners van Pernis verwonderd over de bewarende hand des Heren, toen zij hoorden welke bange dagen en nachten wij hadden doorworsteld. We verkochten spoedig wat vis om een nieuwe giek en enige levensbehoeften te kunnen kopen, en nadat wij nog ieder voor 5 cent brandewijn ter verwarming hadden genomen, verlieten wij Penis en kwamen zaterdagmorgen in Rotterdam aan. Daar troffen wij 16 van onze vissers aan en vernamen dat een van de Urkerschepen gezonken was, de bemanning was echter gelukkig gered geworden. Telegrammen van het Nieuwe Diep waren naar alle Hollandse havens gestuurd om te vernemen wie behouden waren binnengekomen. Mijn moeder had zich niet anders dan mijn dood voorgesteld en zat, toen zij onze behouden binnenkomst vernam, reeds in rouw, met gesloten gordijnen. 14 dagen later trad ik de ouderlijke woning weer binnen. Welke ontmoeting dit was, zal ik me niet trachten te beschrijven, en hoe ik van achteren de bewarende hand des Heren in deze eerste bange ervaring uit mijn kinderjaren heb gezien, ook daarover zal ik nu maar niet uitweiden. Meer dan 40 jaren heb ik, van de 53 die ik thans tel, op zee doorgebracht. O, wat heb ik daar op de grote wateren niet veel, zeer veel ondervonden. Wat heb ik niet velen van ons eiland gekend, die hun graf in de zee vonden. Sommigen zag ik met eigen ogen in de diepte zinken. Kon ik goed schrijven, ik zou boekdelen kunnen vullen om te vertellen hoe zeker ik heb ondervonden dat God ook een God der wateren is, en dat het eens vervuld zal worden, en de zee gaf haar doden. Dit wil ik alleen nog opmerken, als het spreekwoord zegt dat die bidden willen leren op zee moeten verkeren, dan is dit zeer onjuist uitgedrukt. Wel zet de nood tot bidden aan, maar hij leert geen bidden. Het leren bidden is uitsluitend het werk van de Geest Gods. Anders zouden wij immers een hand hebben tot onze behoudenis, en zouden wij niet kunnen roemen in de vrije genade, waarvan de apostel Paulus getuigt, die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Romeinen 4, vers 5. Veel zou ik nog kunnen meedelen van verschillende toestanden en zaken die met de visserij van Urk in betrekking staan. Ik zou kunnen verhalen van de angst en de smart die hier geleden wordt als onze vaders of onze kinderen in de storm op zee zijn. Ik zou kunnen vertellen van de hartroerende tonelen die ik zo vaak bijwoonde als enkele schippers binnenkwamen met de tijding die of die vaders of kinderen van ons eiland hebben hun graf in de golven gevonden. Ik zou ook kunnen meedelen van wondervolle reddingen en uitkomsten Gods. Wel gelukzalig zij, zo eindig ik ditmaal, die de God Jacobs tot hun hulp hebben en hun vertrouwen in alles op de Heere mogen stellen. Dit is dus het verhaal van zijn eerste zeereis. En Jan Bakker heeft een nabij leven gekend, is tot zegen geweest voor velen op hele wonderlijke manieren. En voor ik dan iets vertel van zijn laatste zeereis, tenslotte even een verhaaltje tussendoor, getiteld Het Joodse Jongetje. In het begin van de eeuw, zo rond 1900, 1910, gingen veel meisjes vanaf Urk dienen aan de wal, zoals men dat dan zei. En vele trokken naar Amsterdam, de grote stad waar men een dienstje had bij rijke mensen. Een van de dochters van Jan Bakker, genaamd Dina, was ook in Amsterdam terechtgekomen om er bij Joodse mensen te werken. Deze mensen hadden een klein jongetje dat aan een ernstige oogziekte leed. Veel dokters waren er al aan te pas gekomen, maar geen enkel medicijn had mogen baten. Het jongetje was bijna blind. Op een keer bracht Jan Bakker, waarvan we al veel gehoord hebben nu, een bezoekje aan zijn dochter, Dina. De Joodse mensen ontvingen de Urkervisserman hartelijk. Al spoedig merkte hij het jongetje op en zag wat hem scheelde. Hij werd er diep door ontroerd. De ouders vertelden dat er niets meer aan te doen was en hun zoontje zou straks mogelijk helemaal blind worden. Jan Bakker werd hieronder diep bewogen en vroeg de ouders of ze de grote heelmeester al eens hadden geraadpleegd. Er is maar één grote medicijnmeester voor alle kwalen, zo sprak hij. Daarop vroeg hij of hij die medicijnmeester toch smeken mocht voor hun zieke kind. De ouders stemden toe en hierop deed hij een krachtig en ontroerend gebed aan de troon van Gods genade, of het kind toch beziende mocht worden. Zie hier een eenvoudige visserman, bij wie door genade de schellen van de ogen zijn gevallen, en een Joodse familie, bij wie het deksel nog op hun aangezicht was. Vele jaren later, zo'n 30 à 35 jaar later, zat Dina, die dochter dus van Jan Bakker, waar het over ging, in de trein van Amsterdam naar Enkhuizen. Ze was inmiddels getrouwd en woonde in Zaandam. Ze waren op weg naar het eiland Urk om er een vakantie door te brengen. Tegenover hen kwam een heer te zitten die aandachtig naar de Urker klederdracht keek die Dina droeg. Hij begon een gesprekje met hen en zijn vermoeden werd bevestigd dat het de Urkerdracht was en dat de reizigers van geboorte Urkers waren. Toen begon hij ook wat over zichzelf te vertellen, dat hij in Amsterdam was geboren en toen hij een klein jongetje was, diende er bij zijn ouders ook een Urker meisje. En als jongetje had hij een ongeneeslijke oogziekte, maar dat dienstmeisje had een vader die hen eens bezocht had. En, vertelde die man, die heeft toen voor mij gebeden of ik weer genezen mocht. En dat ben ik toen ook. En mijn moeder zei altijd tegen mij dat dat kwam omdat die visserman voor mij gebeden heeft. Dina in de trein luisterde met verwondering en vroeg hem toen: meneer, weet u ook nog hoe dat dienstmeisje heette? Ja, dat was een zekere Dientje of Dina. De verbazing werd groot toen ze zei: en dat dienstmeisje van toen zit nu voor u. Wat zal er van beide kanten een verbazing zijn geweest in die treincoupé. Hoewel Jan Bakker zelf niet meer leefde, de Heere moet de eer ontvangen, maar ook de gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegening zijn. Ten slotte dan, een onverhoord gebed. Hebben we iets gehoord nu van de ervaringen van Jan Bakker en de gebeden die hij opzond tot de troon van Gods genade, ook voor anderen? Zo zat hij zelf op het laatst van zijn leven met een onverhoord gebed, zo zei hij het zelf. Hoe ouder hij werd, des te meer hield hem de vraag bezig of hij de verdrinkingsdood zou sterven of niet. Hier heeft hij omgeworsteld voor Gods aangezicht, totdat hij door deze nood aan anderen heeft bekendgemaakt. En zei: ik heb veel de Heere gevraagd of de verdrinkingsdood toch niet mijn einde zou worden, maar ik heb er geen licht over gekregen. Het is voor mij duister. Toen hij eens met zijn schuit verwaaid in de haven van IJmuiden lag, ging hij te voet naar Haarlem om naar de kerk te gaan waar dominee J. Schotel stond. Dominee Schotel was een goede vriend van hem en vaak bracht hij daar de zondag door. Zo was het op een zondagmorgen dat Jan Bakker samen met dominee Schotel na de dienst naar huis liep. En Jan Bakker zei: dominee, weet u waar ik de laatste tijd zo bevreesd voor ben? Voor de waterdood. Ik heb een onverhoord gebed en dat is dat ik de verdrinkingsdood zal sterven. Zo heeft u dat ook aan deze dominee meegedeeld. En zoals hij vreesde of vermoedde of wist vanwege dat onverhoorde gebed, zo is het dan ook gebeurd. Het was dinsdagmiddag 13 september 1910... toen Jan Bakker en zijn knechten vlakbij Scheveningen hun netten hadden uitgeworpen. Tegen de avond stak er plotseling een hevige wind met slagregens op, zodat de zee onstuimig werd. Omdat Jan Bakker met zijn schuit dicht bij Scheveningen was, zette men daarheen koers om nog de haven binnen te komen. Maar ach, het schip heeft de veilige haven niet mogen bereiken. Toen ze vlak voor de pier van Scheveningen waren, trof de schuit een gevaarlijke grondzee waartegen hij niet bestand was. Het scheepje sloeg om. De wind en de golven verhieven zich en de vier mannen waren niet meer te redden. Ze kwamen allen in het water om. Jan Bakker, 67 jaar, een kleinzoon van Jan Bakker, Jan Schraal, 18 jaar, en zijn twee knechten, Pieter Kroon, 34 jaar, en Cornelis Weerstand, 43 jaar. Was hij zijn eerste zeereis in de hevige storm bewaard gebleven, zijn laatste zeereis mocht alzo niet wezen. Het onverhoorde gebed was waarheid geworden. De veilige haven mocht niet worden bereikt. Er was een andere haven voor hem weggelegd, een haven zo veilig, zo schoon, waar hij eeuwig mocht rusten, waar de Heere zelf hem een plaats bereid had. Wat een verdriet zal het op Urk ook geweest zijn in het gezin en de familie van die twee knechten, Pieter Kroon en Cornelis Weerstand, nog maar zo jong en in de kracht van het leven. Wat zijn ze trouw geweest aan hun schipper, van wie ze het zelf hadden vernomen, hoedanige dood hij zou sterven en zij met hem, zoals hij gezegd had tegen hen. Verder weten wij van deze mannen niets af. Nadat de ramp zich had voorgedaan voor de kust van Scheveningen, werden Pieter Kroon, Cornelis Weerstand en Jan Schraal de volgende dag op het Scheveningse strand gevonden. Jan Bakker zelf is 10 dagen lang vermist geweest en toen op het strand in de gemeente Monster gevonden. Een ontroerende gebeurtenis. Te meer nog daar strandjutters Jan Bakker van zijn gouden halsknopen en geld hadden beroofd. Toch moeten de strandjutters berouw hebben gehad, want ze hebben de buit onopgemerkt terug weten te brengen op het kantoor van de strandvonderij. En hoe dit is gebeurd, is niet precies te zeggen. Toen het lichaam van Jan Bakker gevonden was, is hij overgebracht naar Urk om daar te worden begraven. Op de dag dat Jan Bakker begraven werd, bij het kerkje aan de zee, was er grote belangstelling uit het hele land. Hij had vele vrienden met wie hij het gezelschapsleven had gedeeld, waar dan over God en zijn woord werd gesproken. Dominee Bakker, christelijk gereformeerd predikant uit IJmuiden, heeft hem begraven. Hierover is verder niets meer bekend. Zijn graf bevindt zich op het oude kerkhof bij het kerkje aan de zee. Omdat Urk nog een eiland was, kwamen de mensen van buitenaf met de boot. Na de begrafenis op de terugreis van Urk naar Enkhuizen zat de boot vol. Kwam men aanvankelijk van een droeve plechtigheid, toch is men op de boot gaan zingen. Men begon er psalmen te zingen. En dit mooie gezang klonk vanaf die boot zo, dat men het in Enkhuizen al kon horen toen ze daar het Krabbeschat kwamen binnenvaren. Zo eindigt dan het leven van Jan Bakker. Er was een bitter minder op de aarde, maar boven een juiger meer. Tot zover dan het verhaal wat ik graag met u wilde delen. Ik zal met u een stukje lezen, en wel uit Psalm 68 en daarvan de eerste verzen. Een psalm, een lied van David, voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzame zet in een huisgezin. Uitvoert die in boeien gevangen zijn. Maar de afvalligen wonen in het dorre. Ik wens u alle Gods onmisbare en rijke zegen toe en ook een goede jaarwisseling. En mogen de Heer ons ook in het volgend jaar met levende welzijn ook op deze manier weer bij elkaar brengen.